Ik lees voor u uit Jesaja 6, vers 1 tot 8. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: Wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik dat met eigen ogen, de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: Dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken. Je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde: Hier ben ik, stuur mij. Ik lees voor u uit Openbaring 1, vers 9 tot 18. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als uw deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei: Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden kandelaars en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als een brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik, tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet niet waar u aan denkt bij het woordje heilig. Het is in onze samenleving niet meer een woord dat je zoveel hoort. Volgens mij nog het meest in de term schijnheilig, dat woord wordt vaak genoemd. Heilig boontje, het heeft niet zo'n hele positieve klank, lijkt het. Soms dat gezegd wordt: nou, ik vind hem of haar wel een beetje heel erg heilig. Dat betekent een beetje zwevend boven het alledaagse leven. Een gemeentelid dat tegen me zei: Dominee, de zondag is mij heilig. Ik dacht: nou, dat is geweldig, want dan slaap ik uit. Ja, wat betekent dan precies het woord heilig? Een ander gemeentelid tegen me zei toen ze vertelde over een ambulancebroeder die was aangevallen bij het uitoefenen van zijn taak. Is dan niets meer heilig? Dat gevoel kun je soms ook krijgen. Is er nog iets dat heilig is? Wat bedoelen we nou precies met dat woord heilig? We hebben wel een soort intuïtie. En wat betekent het dat wij belijden dat God heilig is? We hebben vanavond twee schriftlezingen gehoord. En beiden gaan over een ontmoeting van een mens met God. Jesaja ziet de Heere God. En wat is er mooier, zou je zeggen. Wat is er heerlijker dan hem te mogen zien. En tegelijkertijd lezen we dat het tot diepe ontzetting leidt, tot vrees. En dat Jesaja het uitschreeuwt, wee mij. Wee mij. Want ik ben een mens onrein van lippen. En dan moet er eerst iets gezuiverd worden, het moet tot verzoening komen, voordat hij verder kan in de dienst aan God. En bij Johannes precies hetzelfde. Op Patmos, als de hemel open gaat, dan ziet hij niet de gekruisigde Heer, maar de verrezen Heer in zijn glorie. Koning, priester en profeet tegelijk. En een afglans en een glorie en een majesteit die zo groot is dat Johannes als dood voor zijn voeten valt. En dat Jezus moet zeggen, vrees niet. Dus ontmoeting met de heilige, met het heilige, dat leidt eigenlijk altijd tot ontzetting, tot vrees. Dat zien we in de kerstnacht, als de hemel opengaan en engelen verschijnen aan de herders, dan vallen ze plat op hun gezicht. Steeds opnieuw, waar God verschijnt, daar beseffen mensen opeens hoe klein en nietig ze zijn en hoe onrein. Rickert Zuiderveld werd gevraagd, als jij ooit voor God verschijnt, wat zou je hem dan als eerste willen vragen? En toen zei Rickert, God iets vragen. Dan val ik plat op mijn gezicht in aanbidding. Dan heb ik niets meer te vragen. Bij zoveel glorie en zoveel luister. God is heilig. Zijn engelen, zijn serafs, die roepen hem ononderbroken toe. Heilig, heilig, heilig. En zelfs die serafim, die engelen, die hebben twee vleugels van de zes voor hun ogen, omdat ze eigenlijk die luister van God amper kunnen zien. Hij is als de zon waar je niet tegen in kunt kijken zonder als het ware je netvlies weg te schroeien. Maar juist daarom aanbidden wij God, omdat hij heilig is. Omdat hij de enige is die onze aanbidding waard is. En als wij vanavond zingen, dan stemmen wij eigenlijk in met de hemelse liturgie voor zijn troon, waar dag en nacht God wordt toegeroepen, heilig, heilig, heilig. Maar wat zeggen we precies als we dat zingen? Nou, in de geloofsleer van de kerk is Gods heiligheid een van zijn zogenaamde eigenschappen. Het is iets dat hem typeert. En het komt van het Hebreeuwse woordje kodesh. En dat woordje dat betekent zoiets als afgezonderd. Totaal anders. God is de totaal andere. Hij is van een compleet andere zijnscategorie, van een andere zijnswijze dan u en ik. Dat is niet te vergelijken. Hij is de schepper. Wij zijn de schepselen. Zegt Jeremia, wij zijn het leem en hij is de pottenbakker. Dat God heilig is, dat betekent dus dat hij afgezonderd is van zijn schepping. Nou zult u zeggen, ja, nou, zo wat. Dat is heel belangrijk in de Bijbel, in de Heilige Schrift. God valt niet samen met het werk van zijn handen. Wij zijn dus niet een klein brokje van God, om het zo te zeggen. Er zit in ons niet een soort heilige vonk, een stukje God. Zodat als wij maar diep genoeg graven in onszelf, we vanzelf bij die heilige goddelijke kern terechtkomen. Dat hoor je tegenwoordig natuurlijk heel veel. God zit in jezelf. Nee, er is een principieel onderscheid tussen schepper en schepsel. Het werk van zijn handen. En dat betekent dus ook dat de schepping niet heilig is zoals God dat is. Ze kan wel geheiligd worden. Een woonplaats van God. Maar ze is in zichzelf niet heilig zoals God het is. En dat betekent dat er dus ook ruimte is om die schepping tegemoet te treden als iets dat niet goddelijk is. Het betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld de wetenschap een soort vrucht is van het christelijk geloof. Het is ontstaan vanuit de kloosters, juist vanuit het besef dat wij onderzoek mogen doen omdat een boom, een eik als zodanig niet heilig is. Bonifatius, die mag je omhakken. Daar zitten geen goden in, dat zijn geen goden. God is onderscheiden van zijn schepping. Tegelijkertijd, die schepping, die vertelt wel iets van zijn glorie en van zijn luister, van zijn heerlijkheid. Daar komt iets van zijn kracht, van zijn majesteit ook wel in naar buiten, zoals de psalmen dat zeggen. Dat God heilig is, dat betekent, en dat is misschien nog wel belangrijker, dat hij ook afgezonderd is van het kwaad. En ook dat maakt hem totaal anders dan wij. En daarin ligt ook onze hoop en onze fascinatie voor hem. Onze vreugde. God is zonder zonde. Hij kan niet liegen. Hij haat het kwaad. En daarom zingen de engelen hem ook toe: heilig, heilig, heilig. En niet machtig, machtig, machtig. Of alomtegenwoordig, alomtegenwoordig. Nee, dat God heilig is, dat is zo belangrijk. Want stel u nou voor dat God weliswaar almachtig zou zijn. En overal aanwezig zou zijn, alles van ons zou weten, maar niet heilig zou zijn. Niet afgezonderd van het kwaad. Dat zou betekenen dat hij ook een tiran zou kunnen zijn. Dat je eigenlijk je voortdurend moet afvragen: wat heb ik aan deze God? Is hij mij goed gezind? Dat is juist het kenmerk van heidense goden. Dat ze onberekenbaar zijn, dat ze met je kunnen spelen. En dat je eigenlijk voortdurend ook als het ware je best moet doen om het lot niet te tarten. Dat je grote offers moet brengen, zelfs kinderoffers. Om als het ware die goden ergens ook maar in hun grilligheid gerust te stellen. God is licht en in hem is geen enkele duisternis, zegt Johannes. Hij is volmaakt rechtvaardig. Hij is volmaakt liefdevol, heilig in zijn liefde. En hij is innerlijk niet gespleten, zoals wij mensen. En dat maakt hem zo ontzagwekkend. En tegelijkertijd ligt daar ook wel het probleem, want dat God afgezonderd is van het kwaad, dat beseffen we, dat belijden wij. En tegelijkertijd zijn de wegen van God ook voor mensen eigenlijk onnavolgbaar. En is hij soeverein? Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. En dat kan tot een enorme spanning leiden. Luther heeft daar verschrikkelijk mee geworsteld. En Luther zegt ergens: soms is God in zijn bestuur van deze wereld en van ons leven een duister raadsel. En dan vraag je af: met wie heb ik nu te maken? Heb ik te maken met de Heere God? Of heb ik te maken met de duivel? Is hij te vertrouwen? En dat is ergens ook de vraag die Job zichzelf stelt. Wie is God? Waarom? Als God goed is, waarom dan toch het kwaad? En Luther zegt: als je met die kant van God in aanraking komt, met als het ware zijn majesteit, waarin hij zich verbergt en hij voor jou een duister raadsel wordt, het enige wat je dan kunt doen is vluchten naar de God die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Dat is dezelfde God. En daar zie je bij de Heere God gekruisigd in zijn Zoon aan het kruis, dat hij ons goed gezind is, dat hij het goede met ons voor heeft, dat hij bij ons is in het donker. Toch wordt die spanning nooit helemaal opgeheven. Dat zien we ook in het boekje Job. Uiteindelijk buigt Job omdat God zich manifesteert in zijn glorie, in zijn heiligheid. Wie ben jij, Job? Dat is de Heere God. En wij zijn mensen. En het grote drama eigenlijk van de hele heilsgeschiedenis is dat deze God het aanvankelijk zo bedoelde dat hij woonde op aarde tussen de mensen in het paradijs, wandelde bij Adam en Eva. En dat zijn bedoeling is dat vanuit dat paradijs als het ware de kennis van hem over de hele aarde zou uitstromen. Dat eens de kennis van hem de hele aarde zal bedekken en dat de hele aarde geheiligd wordt. Dat wij beseffen wat het betekent om mens van God te zijn, om beelddrager te zijn van hem. En dat Adam en Eva en Israël in het bijzonder daarna eigenlijk als priester deze wereld zou onderwijzen in wat het betekent om geheiligd te leven. Maar dat door de zonde daar een breuk in kwam en dat God niet kan wonen te midden van het kwaad en daarom zich terugtrok in de hemel. En tegelijkertijd in Hosea 11 zegt God: ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Dat is de spanning. God kan niet verkeren tussen een volk dat onrein is. Niet bij u en bij mij. Omdat wij deel hebben aan de zonde. Omdat ons leven, hoe mooi we het misschien ook oppoetsen, als de zon door de ruiten van ons levenshuis vallen, we toch altijd zien het is niet schoon. En dat God daar niet kan wonen. En dat is de spanning. Dat hij tegelijkertijd wil wonen te midden van zijn volk. En als hij woont te midden van zijn volk, dan woont hij uiteindelijk in een tempel, in een tabernakel, maar eigenlijk onbenaderbaar. En kan alleen de hoge priester één keer per jaar dat heilige der heiligen betreden. God kiest zichzelf een volk. En hij heiligt hen. Ze worden apart gesteld. En zij mogen als het ware dat heil van God bemiddelen in deze wereld. Wat betekent het nou, gemeente, dat God heilig is? Wat hebben wij daaraan, als het ware? Wil ik u iets vertellen over iemand, of iets waar ik laatst op het spoor kwam. Een naam die u wat mij betreft ook direct weer mag vergeten, maar Kolakowski. Een Poolse filosoof die aanvankelijk huisfilosoof was van het communisme. In de Tweede Wereldoorlog werd zijn vader vermoord door de nazi's. En toen hij die gruwelen had gezien, toen dacht hij: de enige hoop voor de mensheid, dat is het communisme. Want daar is iedereen gelijk, daar is geen verschil, daar wordt alles gedeeld. En hij klom snel op. En werd eigenlijk als het ware degene die de ideologie van het communisme van een soort filosofisch grondwerk voorzag. Maar gaandeweg begon hij te twijfelen toen hij zag hoe de Sovjet-Unie zich ontwikkelde, de inval in Hongarije. En hij werd steeds kritischer en op een gegeven moment vluchtte hij naar Engeland en werd hij hoogleraar in Oxford. Hij is altijd atheïst gebleven, maar toen hij gestorven was, toen vond zijn dochter in de studeerkamer van hem een handgeschreven manuscript. Is later uitgegeven in 2014. En dat heet Jezus, een sceptisch en apologetisch essay. En daarin zegt deze Kolakowski: de enige hoop voor Europa is Jezus Christus. En wat bedoelt hij ermee? Kolakowski zegt: iedere samenleving, dat noemt hij dan de mythe, maar niet de mythe in de zin van een soort verzinsel, maar iedere samenleving heeft een onderstroom die haar gevormd heeft en die haar betekenis geeft. En voor Europa is dat het christelijk geloof. En hij zegt: waar het heilige verdwijnt, waar God verdwijnt, dat heeft hij gezien in de Sovjet-Unie, waar eigenlijk alle kerken werden gesloten. Hij zegt: waar het heilige verdwijnt, daar gaan zich verschrikkelijke dingen ontwikkelen. Onder andere voorzag hij de ecologische crisis. Hij zegt: waar het heilige verdwijnt, daar wordt de schepping eigenlijk niet meer iets wat wij ontvangen uit handen van God. Maar dan wordt het iets wat we zelf gewoon als materie ter beschikking hebben. Dan worden andere dingen heilig, consumptie, zelfontplooiing, genot. Dat wordt dan als het ware de nieuwe religie. En dat zal geen einde kennen. En Colin Kochtje zegt, wil deze planeet gered worden, dan hebben we mensen nodig die aan de ene kant weten dat wij deze planeet niet hoeven te redden. Dat God dat doet, eens. Maar aan de andere kant ook weten dat het ertoe doet hoe wij leven. Dat wij bekering nodig hebben. Dat wij beperking nodig hebben. En dat we als het ware niet het aardse en het consumentisme aanbidden. Maar dat wij de schepper aanbidden. En zeg, waar dat niet, dat besef niet doorbreekt. Daar blijven als het ware die aardse dingen het allerhoogste in ons leven. En hij zegt, waar de kerk verdwijnt, waar de heiligheid verdwijnt, daar zal vanzelf de staat de rol van de kerk overnemen. En die zal dan een nieuwe ideologie opleggen. En die zal steeds meer greep op de samenleving willen krijgen. Dat zag hij in de Sovjet-Unie. En die zal eigenlijk net zulke dwingende geboden opleggen als waar de kerk werd verweten. Maar daar zal er geen grens zijn, omdat eigenlijk het heilige altijd de grens stelt aan het profane, aan het niet-heilige. En waar het heilige verdwijnt, ja, daar wordt alles eigenlijk heilig. Dan krijg je het nep-heilige. Dat is wel iets om over na te denken. Waar het heilige verdwijnt, daar ontstaat het pseudo-heilige. En dat zien we dan ook voortdurend eigenlijk in de Bijbel. Dat God heilig is, dat betekent redding. Want God verdraagt het niet dat iets anders de plaats inneemt van hem. Als Israël gevangen zit in Egypte en Farao zich verheft als godenzoon, als halfgod, dan openbaart God zich in de brandende braamstruik, de God van de stekelbosjes. Die zegt, ik heb het gehoord, het gehuil van mijn volk. Ik zal hen redden. Niet omwille van hen, maar vanwege de heiligheid van mijn naam. En dat lezen we steeds in het Oude Testament. Als God redt, dan is het niet omdat Israël zulke brave borsten zijn, omdat het zo'n heilig volk is. Dat is ook altijd het misverstand. Ja, als Israël dan het uitverkoren volk is, waarom doen ze dan dit en dat en zus en zo? Maar God redt zijn volk omwille van zijn eigen naam, omdat hij zijn naam eraan heeft verbonden, om de glorie van zijn naam, om het verbond dat hij heeft gesloten, daarom alleen. En gemeente, dat is evangelie en dat is genade. God redt ons niet om wie wij zijn of om wat we gedaan hebben, maar omdat hij er wel behagen in heeft, omdat hij het als het ware aan zichzelf verplicht is. En God kan redden, omdat hij de Heere Sjebaot is, de God van de machten. Alle machten op deze aarde zijn ten diepste aan hem onderworpen. En ook dat, gemeente, moeten we in gedachten houden. Als iets de plaats van God wil innemen, als dictators zich groot maken, als ideologieën om zich heen grijpen en zeggen dat iedereen moet buigen voor het heilige Rusland, of voor de heilige markt, of voor wat dan ook. Hij die in de hemel is, lacht en spot met hen. Want hij is de heilige. Hij staat in voor de heiligheid van zijn eigen naam. Dat God heilig is, wat betekent dat voor ons? Nou, gemeente, als u gedoopt bent, dan betekent dat dat u zelf ook apart bent gesteld. U bent eigendom van Jezus Christus. En dat betekent dat u vrijgekocht bent door zijn bloed. Maar dat betekent ook dat u niet meer van uzelf bent. Dat God zich heel dicht bij u wil houden, omdat we anders voortdurend weer onder de macht komen van al die andere goden in deze wereld. Van dat onheilige. Dat onheilige geesten ons gaan vervullen. Dat de demonen uiteindelijk, als het ware, voortdurend zich over ons willen ontfermen. Dat God heilig is, betekent dus dat wij hem zijn toegedaan en dat hij van ons heilige liefde vraagt. Dat hij wil dat wij ons leven heiligen naar zijn heilige wet. Je kunt God niet een beetje lief hebben. Dat kan niet. Je kunt ook niet een beetje christen zijn. Dat kan ook niet. God vraagt ons hele hart, onze hele ziel, al onze kracht. Niet om ons te knechten. Dat vond ik ook zo prachtig gisteren in de kroning van Charles. Daar zie je eigenlijk wat Bijbels koningschap is. Dat wij geroepen worden om te dienen. En in dat dienen vinden we de echte vrijheid. In het bevrijd worden van ons ego en van onszelf. Van de dienst aan onszelf. Daar worden wij uit Egypte geleid in de vrijheid. Dat God heilig is, betekent ook dat hij ontrouw hoog opneemt. Dat hij heilig kan toornen in zijn liefde. Dat hij zijn volk soms overgeeft om gekastijd te worden. Juist om het terug te roepen in zijn licht. En daarom geeft hij zijn volk wetten. Israël mag geen varkensvlees eten. Waarom niet? Omdat varkens in de oudheid werden gebruikt in de afgodendienst. Daar moet je ver van blijven. Gemeente, dat u christen bent, betekent dat voor u ook dat er bepaalde dingen zijn waarvan u zegt, daar loopt een grens. Daar kan ik dus niet komen. Daar kan ik als behorend bij hem geen gemeenschap mee hebben. God wil wonen te midden van zijn volk. En tegelijkertijd, wie zijn wij? Voortdurend toch ook mensen die eigenlijk onheilig gedrag vertonen. En daarom is in de Bijbel de kern van de Heilige Schrift Grote Verzoendag. Maar ook Goede Vrijdag. Daar komt die spanning in God als het ware tot ontlading. Aan de ene kant zijn heilige liefde. Dat hij bij u en bij mij wil zijn. En tegelijkertijd zijn heilige toorn over de zonde. En dat hij geen gemeenschap kan hebben met het kwaad. Daar verzoent hij de schuld. Daar breekt iets open. En daar heiligt hij ons. Daar verklaart hij ons heilig. Noemt hij ons heilig. Dat is ook het geheim van de heiligmaking. Dat wij het uit onszelf niet zijn. Maar dat God door Christus, door de lens van Christus naar ons kijkt. En in ons schept. In ons, als het ware, tevoorschijn roept. Wat hij wil. En dat hij ons steeds meer wil heiligen. En dat is dus ook een strijd. Dat betekent steeds opnieuw aan de ene kant het oude leven, dat zo aan ons trekt en dat ook voluit in ons zit, afleggen. En als je struikelt, uithuilen, schuld beleiden en opnieuw beginnen. Maar de strijd niet opgeven. En dat vieren wij met Pinkster, dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat hij niet alleen bij ons wil wonen, maar ook in ons wil wonen. En dat die Heilige Geest ons onrustig maakt. Aan de ene kant vrede en vreugde schenkt, ons overtuigd dat we kinderen van God zijn. Maar ook in ons die onrust blijft aanwakkeren. Dat wij blijven strijden. En eens hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een vreugde zal dat zijn, gemeente. Daar zijn wij toe bestemd om eens God te zien. Tot die dag mogen wij weten dat hij met ons gaat, ons leven wil heiligen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.